de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 119, en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn baan ten leidsman strekken, hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, het derde vers. Algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en lees er volgens uit het boek der Psalmen het 143ste lied. Dus eerst de loofbelijdenis en daarna Psalm 143. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Een psalm Davids. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mezelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goedertierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. Onze tekst kunt ge vinden in het 10e vers. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Laten we eerst de Heere vragen om een verbeurde zegen. Laat ons gebed, Heere, aan de namiddag van deze dag tot u mogen zijn, in geest en waarheid, in oprechtheid des harten. Want wij kunnen nederige woorden gebruiken, terwijl ons hart verre van u is. En dan zegt gij dat dit gebed u niet welbehagelijk is. Maar wij bidden u, wil gij zelf door uw geest ons leren bidden en gemeenschappelijk en persoonlijk tot u naderen op een u welbehagelijke en ons betamelijke wijze. Want dan willen wij onze zonden en onze afmakingen voor u belijden. En dan willen wij onderschrijven wat gij getuigt in uw woord, dat wij in onszelf zijn werkers der ongerechtigheid. En dan zullen wij ook verstaan dat we alleen toegang tot u kunnen vinden, indien versen en levende weg, die gij zelf gegeven hebt, in de Zoon van uw eeuwige liefde. En nu bidden wij daarom, Heere, mocht gij om zijnentwil ons geven, de geest der genade en der gebeden, opdat wij het mogen getuigen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Wij mogen andermaal vanavond hier samenkomen op deze dag. En gij wilt bij vernieuwing aan onze ziel arbeiden. Het is nog geen eeuwigheid geworden, maar wij kunnen nog zalig worden. Heren, laten alle onbekeerden dat mogen ter harte nemen. Daartoe leggen we ze voor uw aangezicht neder, de ouders en de ouden en de kinderen, heren, de jeugd ook van deze gemeente is bevoorrecht waar ze voortgekomen mag zijn, uitgeslachten, geboren of gebracht onder uw waarheid, waardoor ze leven mogen onder de arbeid van het evangelie der genade, waarin gij altijd weer roept tot bekering. Heren, laten ze mogen verstaan de voorrechten, maar ook de dure verantwoordelijkheid. Opdat eenmaal in de dag der eeuwigheid het woord dat ze zo menigmaal gehoord hebben, niet hen helpen veroordelen, maar dat de kracht van uw waarheid mag doordringen tot hun ziel en dat ze met een rut mogen verkiezen en het mogen uitspreken, uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Want Heere, gij brengt een ieder mens toch in aanraking met de waarheid, opdat het woord der waarheid hem ten zegen zou zijn. Opdat hij zou komen tot een breuk met de wereld, en u en uw dienst zou verkiezen. Maar nu is ons hart en ook het hart van ons zaad hart van nature, en zonder wederbarende genade zal er nooit iemand zijn die in waarheid naar u gaat vragen. O, bind de nood daarvan op het hart, opdat de noodzakelijkheid der wedergeboorte in hun hart mogen leven, zoals gij dat, o Heer Jezus, geleerd hebt aan Nicodemus, die ook bij de waarheid leefde en zelfs een leraar der wet was, maar het tevoren niet verstond, maar het door uw genade geleerd heeft. En daardoor gekomen is in de nood van zijn hart. En mocht gij dan, Heere, naar uw woord nog willen arbeiden. Want als we zien op onszelf, dan is er geen verwachting. En als we letten op de gang der tijden en de vermenigvuldiging der ongerechtigheid, dan is er even min hoop. Maar wanneer wij uw woord raadplegen, waarin gij gesproken hebt van uw toezeggingen, en waarin gij gezegd hebt en getuigd dat gij de God zijt van uw volk en de God van hun zaad, en waarin gij beloofd hebt dat het zaad u zal dienen, en dat ze zullen aankomen door goddelijk licht geleid, en dat uw naam, o Heer Jezus, zal worden voortgeplant van kind, tot aan het late nageslacht, dan alleen kan daarin een pleitgrond gevonden worden aan de troon uw genade. En zo mogen we dan onszelf en ons zaad, de jeugd der gemeente, voor u neerleggen met de hartelijke begeerte dat gij het woord door uw geest mocht gebruiken om ze te doen zoeken, de dingen der eeuwigheid. Heere, gij hebt een arm met macht. Wat ons onmogelijk is, is mogelijk bij u. Het strekt toch tot uw eer en tot uw heerlijkheid. Daartoe heb ge toch uw Zoon gegeven in deze wereld. Heere, geef de ouders en geef allen die verantwoordelijk zijn in zo'n menigerlei opzicht hun roeping te mogen verstaan, opdat de nood der zielen mogen wegen en zo mede daardoor naar een gebonden leven mogen kennen aan de troon uw genade. Gij zoudt het kunnen stellen tot een zegen voor uw kerk, tot uitbreiding van het koninkrijk. En wil dan uw volk verlevendigen en versterken en bij uw waarheid doen leven. En wil gij arbeiders uitzenden in uw dienst. En wil gij uw knechten aangorden met kracht en ze zalven uit uw heiligdom. En wil uw volk te samen binden. Er is zo ontzaglijk veel verdeeldheid, maar wanneer gij in het hart werkt, dan geeft gij ook overeenstemming en eensgezindheid. Dan wordt de nood van uw kerk weer gedragen voor uw aangezicht. En dan is de tijd waarin gij weer werkt met uw geest. Heere, bezoek uw volk met uw heil. Wil nog uw genade en uw heerlijkheid openbaren. En laat dan uw kinderen voorzichtig mogen wandelen. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. En laat uw werk aan uw knechten blijken. En wil het zo ook onder dit volk nog tonen. Dat gij aan ze gedenkt. Gij kent ze, Heere, in al hun strijd en duisternissen. Gij kent ze in alle wegen van smart en lijden, in alle moeite en in alle verdriet. Uw weg is in het heiligdom. Heere, na deze zal ook dat worden verstaan, waarom gij zoveel wegen schenkt die niet naar het vlees zijn. Maar het einde zal toch van alles wezen, dat uw volk nader aan u verbonden wordt, en dat tenslotte erkend zal worden, dat het alles wijsheid was wat gij hebt gedaan. O, wil dit volk dan oefenen in uw genade, genade schenken om u aan te kleven en u te volgen in die weg die u wel behagelijk is, opdat ze sterven mogen aan zichzelf, sterven aan de zonde en de wereld, opdat Christus gestalte krijgen in het hart en meer verheerlijk worden in hun leven, en dat ze uit hem bediend voor uw aangezicht mogen wandelen. En dat zo ook hun beden mogen zijn. Wat vanavond onze aandacht vraagt, leer ons uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God, uw goede geest geleide mij in een effen land. Heere, wees met uw Sion tot aan het einde der wereld. En wil alle arbeid in uw koninkrijk zegenen. Gedenk allen in hoogheid gezeten. Gedenk ons vorstelijk huis, onze geliefde koningin. En wil overal nog tonen dat ge niet alleen in uw algemene genade, maar ook in uw bijzondere genade nog wilt arbeiden om ze toe te brengen uit oost en west, uit alle volkeren der aarde, opdat eenmaal uw rijk volmaakt worden. Heere, wil ook uw dienstknecht, die anders hier uw woord mag brengen, ook aan de avond van deze dag zegenen en sterken. En wil ook ons geven wat we nodig hebben om hier in het midden van dit volk uw woord uit te dragen. Laat het zijn naar de mening van uw geest. Laat het zijn tot stichting van de gemeente en tot troost van uw Sion en tot opbouw in het allerheiligst geloof. Wil daartoe dan verzoening doen over onze zonden. Want Heere, in ons is nooit gerechtigheid. Maar wil ons dan gedenken. Uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. Om Christus wil. Amen. Geliefde gemeente, wij leven in de bedeling van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is afgesloten, dat wil zeggen de bedeling van de tijd voordat Christus op aarde kwam. En nu moeten wij niet denken dat die bedeling voor Christus komst in het vlees en voor de uitstorting van Gods geest anders geweest is dan de tijd waarin wij thans leven. Maar toch mogen wij opmerken dat deze tijd meer openbaart de volheid der genade Gods. Omdat wij leven mogen in de tijd der vervulling. En onder het Oude Testament was het in de tijd der belofte. Maar nu lopen wij gemakkelijk de fout dat wij denken dat het leven van Gods kinderen onder het Oude Testament anders geweest is dan onder het Nieuwe Testament. Dat zij minder licht gehad hebben en een andere strijd dan Gods kinderen van vandaag. Inderdaad is er enigszins verschil, omdat de Heilige Geest nog niet was uitgestort. En we lezen in het Evangelie van Johannes dat de Heilige Geest nog niet was, overmits Christus nog niet verheerlijkt was. Maar dat neemt niet weg dat er ook onder het Oude Testament kinderen Gods geweest zijn, die een rijke mate gedeeld hebben in de werkingen van Gods geest. En anderzijds zijn er ook in deze tijd kinderen Gods, die voor zichzelf weinig licht hebben en zo gezien meer thuis horen onder het oude verbond. Maar wanneer wij nu Gods woord raadplegen, en met name de psalmen en daarin de strijd zien en de blijdschap van Gods volk van de oude dag, dan kunnen wij dit opmerken, dat weleer de uitingen geweest zijn van het hart van degene die God vreden, dat datzelfde nu ook nog doorgemaakt wordt door degene die thans de Heere toebehoorden. Het is uiteindelijk één leven, want het is één God en het is één geest die nog onderwijst. Als dat niet het geval ware, dan zouden we het Oude Testament wel kunnen afschaffen. En dan zou daarin niet staan tot troost en onderwijzing van Gods kinderen. Maar juist omdat er bij alle verschil toch deze overeenstemming is, dat de Geest des Heren oudtestamentisch onderwezen heeft, en dat nu ook nog doet, er vloeit uit voort dat al Gods kinderen grijpen naar het boek, vooral het boek der psalmen, waarin zo gekenteken staat de beleving van de kinderen des Heren
in een strijd, in een uitredding, in allerlei omstandigheden. En juist met het oog daarop willen wij vanavond spreken uit Psalm 143. De Heilige Geest was nog niet uitgestort, maar de bidder van het Oude Testament leert toch bidden, leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God, uw goede geest, geleide mij in een effen land. Wij spreken over een goede, verheerlijkende wandel begeert. Ten eerste in verbondenheid aan Gods welbehagen. Ten tweede met geloofsvertrouwen op den Heere. En in de derde plaats onder inroeping van Gods geest. Dus een goede, welbehagelijke wandel begeert. Ten eerste in gebondenheid aan Gods welbehagen. Ten tweede met geloofsvertrouwen op den Heere. En ten derde onder inroeping van Gods geest. We zingen eerst Psalm 143. Vers 8, 9, 10 en 11. Psalm, en met name uit ons gebed, die mens zijn wet in het hart. En toen heeft de Heere tot die mens gezegd dat hij naar die wet moest leven. Dat was niet in strijd met de wil van de mens, maar helemaal in overeenstemming met zijn hele levensbestaan. Want God had die mens goed geschapen naar zijn beeld. En het zou juist het leven van die mens zijn om naar die wil, naar dat welbehagen te leven. Vandaar dan ook, zolang de mens in de staat der rechtheid verkeerde, dat hij ook volkomen beantwoordde niet alleen aan het welbehagen Gods, maar ook dat welbehagen des Heren volbracht. Maar nu is de zonde tussen beiden gekomen. Wij zijn in Adam van God afgevallen. En het heeft de mens niet goed gedacht om naar dat welbehagen Gods te leven. De mens heeft die wet des Heren verbroken. En de mens heeft een andere wet gesteld om daarnaar te leven. De mens is onbekwaam geworden om het welbehagen des Heren te volbrengen. Maar dat wil niet zeggen dat daarom ook de Heere zijn wet verscheurd heeft, of die wet heeft ingetrokken of veranderd en aangepast aan het willen van de mens. Dat is onmogelijk, want God is onveranderlijk. En de uitdrukking van zijn wil is ook onveranderlijk. Want wat eist de Heere in zijn wet van u en van mij, van zijn volk, van elk mens, niets anders dan dit: dat hij God zijn schepper zal liefhebben en dat hij in zijn wegen zal wandelen. Zijn geboden zijn toch niet zwaar? Wat is er tegen om naar de Heere te vragen? Wat is er tegen om God lief te hebben? Wat is er tegen om de wereld te verzaken en alleen de Heere aan te hangen? Daar is niets tegen. Daar is alles voor. En daarom het geluk van de mens was in het paradijs om God lief te hebben. Dat was zijn leven. En straks in de hemel zal het geluk van Gods volk zijn om weer volmaakt aan die wet te beantwoorden en God lief te hebben met zijn ganse hart en zijn ganse ziel en naar die wet zonder zonde tot in eeuwigheid te leven. Dat is in de eeuwigheid straks, maar dat wordt hier op aarde weer de lust van Gods kinderen. Om nu dat welbehagen des Heren te doen. Daar heb je eigenlijk het kenmerk der genade. Wanneer dat niet gevonden wordt, dan behoren wij niet tot Gods volk. Want de Heere schrijft zijn wet weer in het hart om naar die wet te wandelen. En na deze inleiding, ik hoop dat ge dat goed onthouden zult voor het verdere van deze predikatie. Na deze inleiding willen we gaan naar deze bidden. Dat is David, maar het gaat vanavond niet om David allereerst, maar het gaat om het gebed van een levende bidder. En dat is niet alleen David geweest, maar elk van Gods kinderen kan het hem nazeggen wanneer het hart daarbij leeft. Geliefde, er is een volk op aarde dat in dat welbehagen Gods begrepen is. Wonderlijk, niet waar? Dat God van eeuwigheid een welbehagen heeft in zondaar. En dat hij dat volk lief heeft met een eeuwige liefde. En dat de Heere voor dat volk zijn zoon overgeeft. Kunt ge dat verstaan? Kan alleen maar bewonderd worden hier bij aanvang. En dat zal het wonder blijven tot in eeuwigheid. Maar dat behaagt God nu. Om voor dat volk zijn zoon te geven. En het behaagt de Heere dat volk. En daar is ook deze dichter bij inbegrepen. om ze in de tijd te trekken. En voor zover wij hier tot Gods kinderen mogen behoren, dan is dat ook met u geschied, dat God u in de tijd heeft getrokken naar zijn eeuwig voornemen. En dat de Heere dat gedaan heeft naar zijn wijsheid, naar zijn raad, de een in de jeugd en de ander misschien op verdere leeftijd. De een in de weg van tegenspoed en smart, en de ander voordat de beproevingen kwamen. Ach, ook in dat opzicht is de Heere vrij en voert hij zijn welbehagen uit. En dan gelukkig weten wij niet wat dat welbehagen verder omvat. En we hopen van harte dat er hier velen mogen zijn die nog in dat welbehagen Gods begrepen zijn. Want die zal de Heere zeker op zijn tijd trekken. Al zijn ze misschien nu nog zo vijandig als ze groot zijn. Al zijn ze misschien al stokoud geworden in de zonde en onverschilligheid. Ik wil en zij zullen. God trekt. En dat doet de Heere onwederstandelijk. We willen eraan toevoegen dat wij natuurlijk niet met dat welbehagen moeten rekenen. Want dat is een struikelblok dat de Heere niet op onze weg legt. Maar dat doet de duivel en ons verdorven hart. Waardoor we willen gaan redeneren met de uitverkiezing en zeggen: ach, als ik er dan niet bij inbegrepen ben, dan kom ik er nooit. Nee, geliefde, God heeft ons uitverkoren in zekere zin. Want God heeft ons gebracht onder zijn woord, dat is ook een verkiezing. En daarin heb je een bewijs van Gods roepstemmen en bemoeienissen. En u hebt alleen maar uit te gaan van het woord waardoor God u roept. Het is een openbaarde waarheid. En als we dat mogen doen en de ernst daarvan gevoelen en het voorrecht beseffen, geliefde, het ontzaglijke voorrecht, dat God ons in onderscheiding van duizenden en miljoenen gebracht heeft onder de zuivere waarheid van zijn getuigenis, terwijl hij ander laat leven naar het goeddunken van hun harten. Ach, daar mocht ons hart wel verwonderd en verlegen zijn. En daar mochten wij wel vragen, het schijnt in strijd te zijn met de reden. Laat het zijn in strijd met de reden. Maar dan is het toch de taal van het hart, zoals iemand dat wel eens heeft uitgesproken. Heere, als ik dan niet uitverkoren ben, verkies mij dan nog maar uit. Het moet er maar om komen om zalig te worden. Geliefde, dan staat er niets in de weg. Maar dan wordt dat worstelen geboren aan de troon der genade. Daar kent het leven van Gods kinderen uit, ook van deze dichter. En deze dichter heeft geen gemakkelijke weg achter de rug. Hij is hier al oud geworden. En zijn leven spreekt van strijd en van smart en van aanvechtingen. Maar ook van werkzaamheden aan de troon der genade. En hij weet van dat welbehagen Gods ook in zijn leven zoals het uitgewerkt wordt. Want hij moest die weg gaan die God met hem wilde gaan. En dat was voor hem wel eens moeilijk. En dat is voor elk dan Gods kinderen wel eens, of moet ik zeggen vaak moeilijk, of altijd moeilijk. Maar Asaf heeft het geleerd, gij zult mij leiden door uw raad, en David heeft dat ook verstaan. En de Heere leert het zijn volk, in wegen van afbraak en tuchtiging. Asaf werd een groot beest bij God. En toen had hij niets meer te zeggen. Toen God hem een inblik gaf in het heiligdom, of in de heiligdomme Gods, om te laten zien waartoe dat welbehagen Gods diende van al die leidingen in zijn leven. En gelieden, voor elk van Gods kinderen geldt dat. Dat de Heere ze leidt naar zijn raad. Er gaat niets buiten die raad om. En het is een voorrecht wanneer wij dat in ons leven mogen opmerken. Heb je wel eens teruggezien in uw leven? De levensleidingen, uitreddingen, tegenheden. En als je er eens achter staat, wat zegt je dan? En als je naar de toekomst blikt, wilt je dan eigen weg gaan? Weet je het beter dan de Heer het weet? Of is de vrucht daarvan geworden met Asaf? En wat ook hier openbaar komt, om zich te laten leiden door Gods raad. Mijn raad zal bestaan, zegt de Heere. En David heeft het in een ander psalm uitgesproken. Ik zal al mijn welbehagen doen. Ja, gelukkig de mens die oog mag krijgen voor de wijsheid en goedheid van dat welbehagen Gods. Want geliefde, dat is nodig om nu tenslotte daar te komen waar God zijn volk wil hebben. En dat is dat ze gaan de weg van Gods welbehagen. Dus dat is die weg die God voor hen geopenbaard heeft. En dat is natuurlijk enerzijds die weg van Gods woord en wet, van zijn inzettingen en van zijn rechten. Dat is die weg der bekering. Dat is die weg van de afsterving van de oude mens. Dat is die weg van de opwas in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat is die weg van het zich gewennen aan God. En het vrede hebben. Dat is om in wegen waarin het God behaagt te leiden. Met een gewillig hart de Heere te volgen. Moeilijk, maar toch mogelijk. Namelijk in die weg waarin de Heere David onderwees. En waarin wij met David het mogen zeggen, leer mij uw welbehagen doen. Het feit dat hij vraagt om het te leren, zegt ons dat David in zichzelf dwaas geworden is en onkundig. Want iemand die zelf de weg weet en die weg gaan kan in eigen kracht, die heeft geen hulp nodig. Iemand die niet afhankelijk is van de Heere, die bidt niet. Daar kunt ge juist het afhankelijke leven van Gods kinderen in opmerken. Of iemand dit gebedsleven mag beoefenen. Dan wil hij leren. En ge weet, de discipelen van de Heer Jezus, die werden discipel genoemd, dat wil zeggen leerling. En leerling wilde zeggen dat ze hun leermeester moesten volgen. Die leermeester was Christus. En die ging voor. En die nam de zijne mee. En nu is David op die leerschool. Waarbij zijn eigen dwaasheid openbaar gekomen is. En zijn afdwalend hart. En hij mag wel met de dichter van Psalm 119, misschien is hij dat zelf geweest, bidden. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Ai, zoek uw knecht. Dat hebben al Gods kinderen nodig. Want ze weten vaak Gods weg niet. En in eigen kracht kunnen ze die weg niet volbrengen. En daarom deze bede om het te mogen leren dat welbehagen te doen. Wil niet alleen zeggen, maar te weten wat dat welbehagen is. Maar om nu ook door de Heere bekrachtigd te worden. Door de Heere zelf bij de hand gevat te worden. Om nu door de Heere geleid te worden op die weg die hem wel behaaglijk is. Geliefde, dat had David nodig. En dat hebben wij allen nodig. Leer mij uw welbehagen doen. Want alleen in die weg wordt God verheerlijkt. Alleen in die weg zijn we door het geloof aan de Heere verbonden. Alleen in die weg wordt een mens zalig. Zonder deze weg te gaan is er geen zaligheid in het leven. En is er geen zaligheid na dit leven. Maar wij zullen op de leerschool des geestes moeten komen. En dan de Heere ons zijn onderwijs. En zijn onderwijs is niet naar ons vlees. Maar dat is toch wel zaligend. Want juist in die weg laat de Heere ons alle dwaalwegen zien. En alle arglistigheid van ons hart. En juist in die weg brengt de Heere ons op de weg des levens. Die hem wel behagelijke weg, we kunnen dat verder uitbreiden. Want dan kunt ge dit zo zien, maar dat heeft hier voor David niet die betekenis. Want dat mag David al verstaan. We zouden het anders hier allereerst kunnen laten zien op die weg in Christus geopenbaard. Om nu in hem het leven te vinden. Maar wij willen dit algemeen stellen. Omdat dit allereerst van toepassing is op het leven van de kerk. Van elk van Gods kinderen. In een weg waarin het leven des geloofs. Te midden van alle strijd en smart openbaar komt en er begeerd is door Gods geest om nu gewilliglijk de Heere te volgen en nu verlost te worden van zichzelf en van alles wat buiten God en Christus is, om nu niet zichzelf te behagen, maar om alleen de Heere welbehagelijk te zijn. Nu geliefde, vraag het u zelf maar eens af. Wat is nu ons leven? Kennen wij deze verborgen omgang met de Heere? En is het waarlijk ons leven om zo te bidden? We hoorden in de afgelopen week nog een van onze predikanten dit zeggen op een zendingsdag. Die zegt, het is niet de vraag of iemand een half uur lang zijn knieën buigt, maar of hij een biddend hart heeft. Nu, daar hebt ge het. Leer mij uw welbehagen doen. Dat is een zucht uit het hart van Gods knecht die hier spreekt. En dat is een zucht uit het hart van Gods kind dat de Heere aankleeft. In de tweede plaats, met geloofsvertrouwen op den Heere. Er moet geloof zijn om zo te kunnen spreken. Geloof, wat is dat? Geliefde, we gaan geen uiteenzetting geven over het geloof. Bij de catechismus is daar voldoende gelegenheid voor als het gaat over het ware zaligmakende geloof. Maar wij willen toch iets daarvan zeggen, namelijk God gaat door zijn woord en door zijn geest zijn raad uitvoeren. En hij brengt onder de band van zijn woord. En hij grijpt zondaar in het hart. Hij klopt soms jarenlang. Doe mij open en iemand luistert maar niet totdat het uur der minne aanbreekt. Ik trok ze met mensenzelen, met koorden der goedertierenheid. Wat is het zalig worden? In het wezen van de zaak toch eigenlijk eenvoudig, eenzijdig Gods werk. God vindt overal vijanden, God vindt overal de dood. Maar de Heere gaat het hart innemen. En waar de Heer het hart gaat innemen, met zijn liefde, daar komt een breuk. Waarom corrupt Moab verlaten? Alles wat tevoren haar hart in bezit nam. Waarom ziet ge dat zo menigmaal als ge moogt horen? Van wat de Heere doet, ook in deze tijd nog. Dat er altijd weer door de Heere gearbeid wordt om het hart in te nemen dat de vrucht daarvan is. Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Men wordt verbonden. Allereerst aan den Heere. En dan gaat het niet om loon. En dan gaat het niet om de hel te ontvlieden. En om in de hemel te komen. Maar dan gaat dat alleen om God. Heer, ik zal u hartelijk lief hebben. U al mijn liefde waarde schatten. Is God dat niet waard? Geliefde, als wij geen waardij in God zien, dan zullen wij nooit zalig worden. Want dan zullen wij nooit komen tot een waarachtige breuk met de wereld en de zonde. Dan zullen we altijd nog steunen op wat de mens voor God is. En dan blijft de hemelpoort gesloten. Maar wanneer God gaat werken in het hart, dan komt die betrekking op de Heere. En dan worden die geloofswerkzaamheden geboren. De nood gaat God ontdekken enzovoort. Dus dan komt er wederzijds een band van God met die zondaar. Dat is die liefdesband, de koorden der goedertierenheid. En dat is anderzijds die band des geloofs, waardoor door de liefde werkende die zondaar aan God verbonden wordt. Dat wil niet zeggen dat die zondaar gered wordt, ja wel gered wordt, maar niet gered is voor eigen gewaarwording. Maar dat wil dit zeggen, dat die band er gelegd is. En nu heeft David dat al menigmaal in zijn leven verzondigd. En Gods kinderen verzondigen het voortdurend. En toch, die band is bij David gebleven. En die band blijft er bij Gods volk op. Hoe komt dat? Wel omdat de roeping en verkiezing Gods onberouwelijk zijn. Dat komt omdat God onveranderlijk is. Dat komt omdat Christus voortdurend werkzaam is aan Gods rechterhand. Dat komt omdat hij voortdurend hen gade slaat. Dat komt omdat hij hen zijn geest gegeven heeft. De Heere houdt ze vast, ook wanneer zij voortdurend in de praktijk van hun leven de Heere loslaten. Maar je moet eraan denken, Gods kinderen komen in de strijd. En dat acht de Heere nodig om ze juist in die strijd te oefenen. Dat kunt u ook hier zien. Want als David hier deze psalm vervaardigt,
dan is al
oud geworden. En dan wordt hij door zijn eigen zoon Absalom vervolgd. Verdreven van het heiligdom moet hij vluchten. Hij heeft altijd veel vijanden gehad. Dan hier en dan daar. Maar nu is het zijn eigen zoon. En nu heeft hij niets overgehouden. En nu komt het erop aan. Of hij aan de Heere kan vasthouden. Er zijn velen die schipbreuk lijden in het geloof. Als de beproeving komt. Is dan het geloof echt geweest? Natuurlijk niet. Maar de Heere acht juist de beproeving nodig. Opdat de echtheid van het geloof openbaard zou worden. En dat al het schuim afgezuiverd zou worden. En dat in die weg het werk der genade openbaard zou worden. Vandaar ook dat de Heere zijn volk brengt in wegen die onderscheiden zijn voor ieder natuurlijk, maar die we toch kunnen aanduiden als wegen van beproeving. Als Johannes op Patmos de kerk des Heeren ziet binnenkomen, die grote schaar uit alle volken enzovoort, dan komen ze uit de grote verdrukking. Er wordt niemand zalig die niet verdrukt is. Dat wil niet zeggen, we hebben er vanmorgen even op gewezen, dat iemand juist als Stefanus gestenigd moet worden. Maar God heeft wegen genoeg. En dan zijn dan al die wegen onderscheiden. God brengt zijn volk daar in de smeltkroes waar de Heer het nodig voor acht. Want juist in die weg gaat openbaar worden. Enerzijds natuurlijk wie zij zijn, ook in hun dwaasheid enzovoort. Maar vooral wie de Heere voor ze is. Want, ach, hoe menigmaal kan het hart opstandig zijn. Hoe menigmaal kunnen de spotters zeggen, ik heb geen heil bij God. Hoe menigmaal schijnen dat ze tot vertwijfeling komen. En toch, als gelet op het einde, dan is het einde altijd anders. Dan is dat einde precies zo als dat hier met David het geval is. Gezalfd tot koning, jarenlang had hij als koning geregeerd en daar wordt hij verdreven. Je zou zeggen, nu heeft God hem verlaten. Want als hij nu werkelijk de gunstgenoot Gods was, dan moest God het voor hem opnemen en niet voor Absalom. Ja, dat schijnt zo. God neemt het inderdaad voor hem op, maar in deze weg. En als David nu alles ontvouwt, dan houdt David iets over. Dan houdt David alles over. Dan houdt David God over. En dan heeft juist deze weg van druk hem te meer uitgedreven naar den Heere. Om nu zich aan den Heere vast te klemmen. Opmerkelijk niet waar, dat, denk maar aan Saul van wie we vanmorgen spraken, die heeft zijn toevlucht in God niet en die komt tot wanhoop. En als Gods kind in de nood komt, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft in zijn hoop, in het hachelijks lot, vestig op de Heer zijn God. Er is iets onverklaarbaars. En toch iets reëels in het hart werkzaam. En dat is dat geloof. O God trekt en het hart gaat naar de Heer uit. Om tegen hoop op hoop aan de Heer vast te houden. Abraham moest zijn zoon offeren. zijn enige, zijn geliefde, de beloofde die de erfgenaam zou zijn. Gij zou zeggen dat gaat niet, maar Abraham is gegaan in het geloof. En als David hier op zijn vlucht is voor zijn zoon, en alles zegt, God heeft je verlaten, dan wordt David vrijmoedig in het geloof. En dan vindt hij juist in het feit dat God zijn God is, een pleitgrond. En als David die pleitgrond vindt, dan vindt hij zijn houvast in God. En dan wentelt hij zijn weg op den Heere. En dan is het niet zijn zaak, maar dan is het Gods zaak. En dan is David veilig in de vervolging. Dat is maar niet zo gegaan. Geliefde, lees deze psalm maar eens. O, hij worstelt in de verlatenheid. Daar in die dorre woestijn schreeuwt zijn hart tot God. En hij roept tot de Heer uit. God laat hem niet omkomen. En al is hij dan verstoken van het heiligdom. En al kan hij niet bij oudtestamentisch licht indringen tot de gemeenschap bij de Heere. David mag toch, daar vluchtende, door het geloof de Heer aankleven. En ervaren in zijn hart dat God zijn God is. Geliefd, het gaat hier niet om dat David onder deze omstandigheden heeft ervaren dat God zijn God geworden is. Dus dat David hier komt tot de zekerheid des geloofs of iets dergelijks. Wel nee, maar David gaat hier bij vernieuwing die gemeenschap met de Heere beoefenen. De Heere daalt als het ware af daar in die woestijn in de vervolging. En David vindt zijn rust in God. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil, zijn hulp zal blijken. En geliefde, wanneer wij door genade, door de Heere getrokken worden, dan kunnen wij er zeker van zijn dat ons leven anders gaat dan het vlees begeert. Dan kunnen we er ook zeker van zijn dat God zijn welbehagen in ons uitvoert. En daarbij zijn beproevingen begrepen. Maar in die weg leert God zijn volk. En leert de Heer niet alleen wie zij zijn. Ach, dat ook. Maar daar zit geen troost in. Maar dan leert de Heere bij vernieuwing en meer. Wie God in Christus is voor hen. Want David is hier vervolgd door eigen schuld. En Christus wordt vervolgd om de schulder zijn van David. En Gods kind komt in de benauwdheid en in de strijd. Maar er is er één die meer in de strijd ingegaan is. En die dieper is afgedaald. En die niet verhoord is dan op Gods tijd. En die toch aan God mocht vasthouden. En waar David en dat volk van David nu in hem begrepen mag zijn. O, daar mag dat volk nu toch ook bij tijden niet waar zijn rust vinden in den Heere. En wel gelukzalig dat volk, welks God de Heer is. Wel gelukzalig dat volk, dat in de smarten des levens, in alle aanvechtingen en bestrijdingen, de Heer mag aankleven. En dat met de dichter, dat is ook David geweest, uit dezezelfde tijd van Psalm 25, mag bidden, Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al de dag verwachten. Psalm 25, het tweede vers. Gods geest, dat is onze laatste gedachte. Het gaat hier over Gods goede geest. Die uitdrukking goede geest vinden wij ook ergens anders. Namelijk in het boek Nehemia. Ge weet, Nehemia leefde na de ballingschap en hij kwam te Jeruzalem en is jarenlang landvoogd geweest. Onder het volk dat teruggekeerd was uit Babylonië. En er wordt beschreven hoe het volk treurt en vast en zonde beleidt. En dan getuigt dat volk. Gij hebt uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen. En uw manna hebt gij niet geweerd van hun mond. En water heb je hun gegeven voor hun dorst. Dan denkt dat volk aan Israël in de woestijn. Dus dan gaat het vele jaren, veel eeuwen terug. Toen Israël uit Egypte uitgeleid werd. En door die huilende wildernis moest. Dan spreken die mensen uit de tijd van Nehemia van Gods goede geest. En die goede geest. Die wordt door Jesaja de Heilige Geest genoemd. Want Jesaja spreekt in hoofdstuk 63 erover dat het de Heilige Geest geweest is die God gegeven heeft om dat volk door de woestijn te leiden naar Canaan. Dus Gods goede geest is hetzelfde als de Heilige Geest. Ziet ge wel dat ook onder het Oude Testament Gods kinderen een klaar licht hebben kunnen hebben, niet alleen in de werkingen van Gods geest, maar ook in de persoonlijkheid van Gods geest. Die wordt hier genoemd de goede geest. En daar is wel een rechte zin aan te geven, namelijk zo, dat het juist door de geest des Heren is, dat de Heere zijn wezen bekend maakt. Het is immers de Heilige Geest die werkt in het hart. En wij kunnen nooit God kennen dan door zijn geest. En dat uw geest mij ware wijsheid leert. Gods geest onderwijst. En het is ook door Gods geest dat hij uit zijn volheid, uit de volheid van Christus, alles neemt om het zijn kerk, om de zijne deelachtig te maken. Dus als God zegeningen uitdeelt, bijvoorbeeld de roeping, wedergeboorte, ontdekking, afbraak, kastijding, troost, wat God noemen wilt. Het is alles door Gods goede geest. En nu deze David is een man met licht, met veel licht. Bevestigd in de genade zouden wij zeggen. Deze David begeert die goede geest. Hoe komt het toch dat David die geest begeert? O geliefde, hij bezit die geest. Het is altijd opmerkelijk. Waar genade ligt, daar begeert men genade. Waar men Gods geest bezit, daar begeert men Gods geest. En juist die geest des Heren heeft David onderwezen om zo te bidden. Heeft David onderwezen om te getuigen, want gij zijt mijn God. En diezelfde geest is het ook die David leert bidden. Uw goede geest geleide mij in een effen land. David heeft die geest, maar juist die geest ontdekt ook het gemis. En die geest ontdekt ook de noodzakelijkheid van die geest, hoe langer hoe meer. Is niet zo? Op de weg des levens wordt Gods kind hoe langer hoe armer, niet rijker, in zekere zin natuurlijk wel. Maar aan hun kant hoe langer hoe armer. Ellendig, nooddruftig. De Heer heeft zich overgelaten, een arm en ellendig volk. Zij zullen de naam des Heeren vertrouwen. Dat is het kenmerk van de genade. Daar kan God wat aan kwijt. Nog druftiger zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Nu, David is arm gemaakt. God maakt zijn volk arm, afhankelijk. En nu dat arme volk, dat gaat bidden om Gods goede geest. En dat is hier treffend. Want hij bidt hier. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Dan moet je even terugdenken. Aan Israël. In de woestijn. Waarvan we straks spraken. Dat was in een oneffen land. Ge weet het. Die woestijn was vol gevaren. Vol noden. Ach. Zand, ravijnen, was een huilende wildernis, zegt Mozes. En daar moesten ze doorheen. En aan het eind van die reis, daar lag het land Canaan. Dat was het land dat God ze beloofd had, het land der rust. Daar was die woestijnreis achter de rug. En dan zouden ze daar kunnen genieten van de rust in God. Want dat land, dat was groeiende melk en honing, maar dat was ook een uitbeelding van de gunst des Heren. Die ze daar deelachtig zouden zijn, omdat de Heren daar in het midden van dat volk zou wonen. Vandaar ook die tabernakel, die daar een vaste plaats kreeg, de Silo, rust. Later de tempel, met de eredienst, met die offeranden. God daalde af om daar blijvend in het midden van dat volk te wonen en ze te regeren door zijn wet en te beschermen voor alle vijanden. Nu, daar heb je dat uitverkoren volk. Maar zolang ze in dat oneffen land, in dat land van die woestijn waren, waren er vele noden. En was het, zoals een dichter later zegt, een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen, echt een uitbeelding van het leven hier op aarde. Dat is een oneffen land, nietwaar? Land van strijd en moeite en smart en verlatenheid en van zonde. Ach, men heeft de wens van zijn hart nog niet verkregen. Maar als ge zo geliefde daar in die woestijn mocht zijn, dan kunnen we toch twee dingen zeggen, namelijk dat ge uitgeleid zijt uit Egypte. En in de tweede plaats dat ge zeker zult komen in dat land dat God beloofd heeft aan zijn volk. Want die goede geest heeft dat volk geleid door de woestijn en gebracht in het land der rust. Maar die David, die voelt zich als dat volk Israël. Hij is ver van Jeruzalem, daar is de tempel, de tabernakel, de tent die hij daar gespannen heeft. Hij is zelf vervolgd door eigen schuld. Het is alles oneffen, veroordeling en zoveel meer. En nu weet hij zelf niet eruit te komen. Alleen, er is één weg, namelijk als God met hem medegaat. En als de Heere zijn trouw toont. Door hem, door al die heuvelen en dalen en moeite heen te brengen. Naar de rust in dat effen land. Het oneffen land is een uitbeelding van het land van strijd en aanvechtingen. En dat effen land is voor David in dit geval dat land waar hij weer in de gunst des Heeren mag delen. En waar hij weer kennelijk mag ervaren dat de Heere met hem is en zijn troon bevestigt. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. O geliefde, dat is het gebed van Gods kind. Ze hebben Gods geest en ze missen Gods geest. Ze zijn op weg naar het land der rust. Naar dat effen land, maar ze zijn hier in de woestijn. Ze hebben het niet verkregen. Ze kunnen hier aangevallen worden door eigen schuld, want die woestijnreis is veel langer geweest en veel ernstiger dan nodig was geweest, omdat ze door het ongeloof de Heere verdacht gehouden hebben. En nu leidt de Heere toch dat volk door zijn geest, door al die oneffenheden heen moet gaan denken. David vraagt niet, Heere, plaats me nu op eens maar in dat effen land. Nee, maar David weet dat hij door al die oneffenheden heen moet. Daar wil hij niets van af hebben. Maar hij begeert dat God hem zo geleidt. Dat hij niet struikelt en niet valt. En dat de vijanden geen kwaad kunnen doen. Maar dat hij onder de bescherming des Heeren, onder zijn geleide terug mag komen. In Gods gunst. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Daar hebt ge uitgedrukt wat Gods kind nodig heeft. Ze zijn in de woestijn. Ja, ze kunnen standstatelijk, laten we zeggen, in het land de rust gekomen zijn. Maar standelijk is het hier de rust niet. En hebben ze nodig door de Heere geleid te worden door de woestijn heen. En ze zijn pas uit de woestijn er doorheen. Als ze komen aan de Jordaan des doods. God geve ons genade om met Stevenus en met de ganse kerkes heren in te gaan in Gods heerlijkheid. Zij wandelen in het licht van Gods aangezicht, eeuwig en altoos. Amen. Heren, mochten wij samen deze dingen bij aanvang en bij voortgang leren beoefenen. Want eenmaal komt voor ons allen de dood, mogelijk onverwacht, als het dan maar niet onvoorbereid mogen zijn. En al leven uw kinderen zo menigmaal in strijd en in vrees, gij staat voor uw werk in. En waar ge eenmaal begonnen zijt, daar zult gij uw werk voleinden. Heere, geef dit volk maar veel genade om toebereid te worden, om gerechtvaardigd en geheiligd te worden, opdat de dood hen mogen thuishalen, om ontwaakt uw lof te ontvouwen. Bekeer wat onbekeerd is. En wil ons zo tezamen gedenken dat we nog uw gunst mogen ervaren. Wil ons in de namiddag nog samenbrengen. Geef ons nog een goede uren in uw huis. En verblijd met uw gunst. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Zo de Heere wil op aanstaande zondag voor u op te treden. Dominee Slagboom van Urk. En bij de uitgang zal er de maandelijkse collecte zijn. We zingen Psalm 89, het 8e vers. Van den Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.